Een hele goede morgen. Geweldig om hier weer te zijn aan de ene kant. Aan de andere kant niet zo geweldig. Omdat we waren 10 maanden terug in Bolivia en eindelijk na alle papierwerk en ellende en bureaucratie begonnen eigenlijk grip te krijgen op onze bediening. En zo moesten we onverwachts terug naar Nederland. Nou, niet helemaal onverwachts. Onze Nanda die is in verwachting, die is al een week over tijd. Maar we zouden komen als de baby geboren was. Als die geboren was, dan zouden we kijken voor tickets en dan naar Nederland vliegen. Maar 2 weken terug kreeg ik een bericht van mijn zus dat mijn vader ging achteruit. Maar ik hoefde me geen zorgen maken dat dat zou nog weken gaan duren. En 3 dagen later kreeg ik een e-mail dat hij intussen was overleden. Dus dat was even schrikken. Maar we konden heel spoedig tickets vinden en we zijn terug naar Nederland gekomen. En ik mocht daar zelf de dienst leiden, dus dat was wel fijn om te doen. Mag die een beetje draaien, want mijn bladzijs. Ik weet niet naar welke pagina de geest waait, maar ik had iets anders voorbereid dan waar die heen waait. Maar zo word je toch geconfronteerd met de realiteit van het leven. Dat dood en nieuw leven zomaar samengaan. Je bent in verwachting van een 5e kleinkind. En dan wordt dat opeens overschaduwd door het overlijden van mijn vader. En deze week, afgelopen week, hadden we nog een begrafenis van een kennis van ons. 47 jaar, ook overleden. En dan word je toch weer duidelijk geconfronteerd met de verbrokenheid van deze wereld en hoe kort het leven kan zijn en hoe belangrijk het is dat je de Heere Jezus kent terwijl je leeft. Want dan kun je nog kiezen. Dan kun je hem nog aanroepen. Dan kun je hem nog danken voor het werk wat hij verricht heeft op het kruis van Golgotha. Dus we blijven hier nog een we weten niet precies. We hebben tickets voor 3 september. Het zijn natuurlijk lange vluchten en dure vluchten. Ja, en dan ga je hier ook niet voor een week zijn. Het is ook weer een goed tijd om met de achterban te zijn, met je kinderen, met de kleinkinderen. Dus in dat opzicht is het wel een hele mooie tijd weer. Ik denk dat Nanda, die wil ons graag hier houden. Dus die is aan het rekken dat het kind nog niet geboren wordt. Des te langer blijven haar ouders hier. Maar dat is alleen maar een goed teken. Als ze zeggen, nou moeten jullie nog niet weg, dan komen er toch wel vraagtekens. Maar het is toch weer goed om in Nederland te zijn. Het is allemaal zo vredig hier en rustig en echt, we lopen buiten gewoon zonder angst. In Bolivia lopen we 24 uur op ons hoede. Je kunt daar niet gewoon op je gemak buiten lopen. Alles is corrupt, alles is chaotisch. Het is altijd stof en vuil en hier is alles zo schoon en rustig. En ik vind de mensen in het verkeer zo beschaafd hier. Misschien niet, maar voor het vergeleken met Bolivia, daar halen ze je van alle kanten in. En als het niet lukt, dan zelfs van onder of van boven. Maar ze zullen je voorbij komen en ze douwen je alle kanten in. Maar ja, daar doe je dan automatisch al mee, anders kom je nergens. Dus de manier van autorijden daar en daar doe je aan mee. We hebben, zoals gezegd, wat een boekenlegger meegenomen. Die kunt u hoop in uw Bijbel doen. Voorheen hadden we foto's, maar die verdwijnen vaak in de wc. Die hangen de mensen op in de wc. Die denken, nou daar hebben we lang genoeg gehangen. Misschien komen we nou in een Bijbel terecht of in een goed boek. En ziet u ons op een andere manier. We hebben ervoor gekozen om alles in het Spaans te doen. Zodat u weet in welke taal wij leven. En heeft u wat te puzzelen thuis, u kunt dat met Google doen. Of u zoekt iemand, of u gaat een woordenboek halen. Maar hier achterop staan 36 groepen, etnische groepen in Bolivia. 36 groepen met hun eigen taal, eigen cultuur, waarvan velen nog steeds niet het woord van God in hun eigen taal hebben, waarvan velen nog geen onderwijs krijgen in het woord van God, vanuit het woord van God in hun eigen taal. En er is nog heel veel werk te doen. Nou, dan zegt het verder dat hoe kun je deel worden aan de grote opdracht? Dat is bidden, geven of gaan. En dan onderaan staat dat ons verlangen is gemeentes te stichten in deze groepen. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we uw hulp heel hard bij nodig. En uw hulp is vooral gebaseerd op het gebed. Want het is een geestelijke strijd, het is een moeilijk werk in Bolivia ook. Vanwege cultuur, vanwege de politiek, vanwege de corruptie. In sommige gebieden kunnen wij niet meer werken vanwege de drugscriminaliteit. Er zijn gebieden, daar kunnen we niet meer werken omdat de regering het niet toestaat. En zo moeten we steeds maar wegen vinden om te werken. Maar wat hebben we mooie liederen gezongen, of niet? Over Gods liefde, dat Hij zo van ons houdt. Onbegrijpelijk als je dan in de spiegel kijkt en je denkt na over je eigen leven, wie je nog steeds bent. Ja, ik ben een nieuwe schepping in Christus en ik ben gereinigd door het bloed en ik heb vrede met God. Maar als je dan wel eens terugdenkt over een week die voorbij is gegaan, dan denk je, ik heb er weer niet veel van laten zien. Er is weer zoveel misgegaan. En als je dan deze liederen zingt zo met elkaar, wat zou dat dan graag vast willen houden? Hè? Wat zou je dan dit niet alleen op zondag beleven, maar als je dan die maandag ingaat, je gaat de week in met je collega's of je werk of je zorgen en al de problemen, de ziekte die je hebt. En dan zou je dit zo graag vast willen houden. En dan merk je dat zo moeilijk is, hè, om het mee te nemen in het leven. Niet alleen maar zondagsmorgens te zingen, maar dan daadwerkelijk mee te nemen in je leven, zodat je een overtuigend christen bent in zo'n duistere wereld waarin we leven. En velen zeggen, ja, maar de wereld is niet duister. Kijk eens hoe mooi. Ja, dat is de natuur. Dat is wat God gegeven heeft. Maar de Bijbel leert ons duidelijk dat we met duistere machten te maken hebben. Duistere machten die ons van God willen afhouden, op wat voor manier dan ook. En dan komen we ook steeds in die strijd terecht. En wij worden nu zo geconfronteerd met dood van mijn vader en een kennis en het nieuwe leven wat straks geboren mag gaan worden. En zo is het eigenlijk ook in ons geestelijk leven. Er zijn dagelijkse dingen in ons leven wat vanuit je eigen vlees kan komen, maar ook wat vanuit omstandigheden kan komen die dodelijk zijn voor ons geestelijk leven. Maar we hebben ook iets wat levend maakt. Het woord van God, dat maakt levend. Samenkomen in zijn naam, dat maakt levend. Overdenken over Gods woord maakt levend. Een lied zingen, zoals de zuster zei, dat maakt levend. Waarom? Omdat het met God, de levende God, te maken heeft. En dan kom je wel eens in die worsteling, in die strijd. En dat is niet nieuw. We zien in de Bijbel, en daar ben ik zo dankbaar voor, daar zien we zoveel mensen die worstelen met hun geloof. Die worstelen om staande te blijven in de wereld waarin ze leven. En ik wil er één uitpakken die zo duidelijk laat zien dat er dodelijke dingen zijn, maar dat er ook leven is. En iemand die dat zo bijzonder heeft beschreven is Asaf. En we gaan naar Psalm 73. Psalm 73, een psalm van Asaf. We zullen hem niet gelijk in één keer lezen, maar in gedeeltes om een beetje te volgen waar Asaf in zit. En ik weet niet of u Asaf kent en zo niet. Dan gaat u vanmiddag heerlijk 1 Kronieken lezen en dan komt u Asaf tegen. En Asaf die werd door koning David aangewezen om te spelen toen de ark werd binnengehaald. En later werd hij aangesteld als overste over de zangleiding. Hij was de echte worship leader, zoals we ze tegenwoordig noemen. Hij was de leider van de muziek. En moet u nagaan dat Asaf, die had die positie gekregen, die moest dagelijks lofzang en lofprijzing aan de Heer brengen. En wat een geweldige positie. En misschien heeft hij de liederen gecomposeerd, zeg je geloof ik, hè, in Nederlands, gecomponeerd. Ik ben gelukkig niet de enige die ermee struikelt. Gecomponeerd met David. Moet je eens nagaan, dan zit je daar met koning David, een man naar Gods hart, en je maakt samen psalmen en de muziek erop. En dan zou je haast denken, in zo'n functie, in zo'n geestelijke functie, kan mij niets meer overkomen. Ik sta aan de top van de geestelijke ladder. En ik prijs de Heer elke dag, want dat moet ik doen. Maar Asaf was een mens. Een mens zoals u en ik. En Asaf had dezelfde drie vijanden als wij hebben. Dat is de duivel, dat is de wereld en de ergste, je eigen ik. En dat is de grootste. Daar kom ik steeds bij mezelf achter. Ik geef graag de duivel de schuld. Ja, de duivel. Maar ik kom erachter, nou is mijn eigen vlees hoor. Wat mij steeds van God wil afhouden. En de Heere God heeft deze mensen die die geestelijke strijd hadden niet in een hoekje gestopt. Van, oh wacht even, mijn Bijbel dat is wel een heilig boek. Daar past mensen zoals Asaf niet in. Nee, de Heere God brengt ze juist naar voren. En dat is zo bijzonder te zien, want Gods liefde, Gods genade is niet afhankelijk van hoe wij zijn. Dat is omdat Hij zo is. Daarom kunnen wij die liederen ook zingen, Hij houdt van ons. Dat is niet omdat wij zo goed zijn, maar dat is omdat God liefde is. En die liefde die wil die uiten. En hier wil die laten zien dat zelfs een man als Asaf, die een geestelijke strijd had, die kunnen we lezen, kunnen we vinden in het woord van God. Waarom? Opdat wij er lering van zouden trekken. Opdat wij dat als een spiegel kunnen zien van, hé, zo ben ik eigenlijk ook. Of ik herken dat. En dan zien we ook de oplossing die God dan aanreikt, waar wij dan ook mee verder kunnen. En dat is zo geweldig in deze psalm. Asaf, iemand hoog aangesteld door David, had een enorme strijd. En psalm 73 begint aldus. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Ik geloof dat David of Asaf deze psalm schreef nadat hij die strijd had gehad. Niet voordat hij die strijd kreeg. Maar na die strijd heeft hij dat opgeschreven, heeft hij er een psalm van gemaakt. Maar ondanks die moeite, ondanks die twijfel, ondanks die strijd, begint hij met een geweldige uitspraak. Hij zegt, waarlijk. Nieuwe vertaling zegt, ja. Ja, God is goed. Maar ik vind dat woordje waarlijk, vind ik zo overtuigend, zo krachtig. Waarlijk, met andere woorden, zo is het. God is goed. En kunnen we dat vasthouden? Kunnen we dat vasthouden? Als het om je heen dreigt af te kabbelen, dingen te verliezen, zekerheden waar we soms zo aan vastzitten, verdwijnen. Kun je dan vasthouden en zeggen, maar waarlijk, God is goed. Het is niet altijd even makkelijk om te zeggen, God is goed. Als je iemand die dierbaar is, overlijdt. Als je je gezondheid verliest. Als je je baan verliest. Als je door economische crisis je huis moet verkopen waar je zo hard voor gewerkt hebt. En je komt in een huurwoninkje, in een buurtje waar je helemaal niet wil wonen. En dan te zeggen, God is goed. Maar Asaf begint daarmee. Met andere woorden, te laten zien aan ons, wat er ook afspeelt in je leven, verandert niet wie God is. God is goed. God is waarachtig. God is wie Hij is. En dat is zo'n geweldige zekerheid die we elkaar steeds weer mogen, aan elkaar mogen doorgeven. Elkaar daarmee vasthouden. Maar broeder of zuster, vergeet niet, God is goed. Ja, maar, ja dat weet ik, ik begrijp het, dat je misschien door moeite gaat. Maar God is goed. En als we dat leren vasthouden, dan gaan we al anders naar situaties kijken, anders met situaties om. Hij zegt, waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. En rein van hart wil niet zeggen dat je zonder zonde bent. Maar iemand is rein van hart die zijn zonde steeds weer belijdt. En zegt, Heer, ik was fout, wilt u mij vergeven? En dank u wel dat het bloed van de Heere Jezus elke keer weer opnieuw reinigt. Niet tot behoud, maar voor de relatie die we hebben met God in stand te houden. Geweldig dat te weten. En dan vers 2. Waarlijk, God is goed. En dan zegt hij, maar mij aangaande. Mij aangaande, zegt hij. Bijkans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden. Asaf? Asaf, die een geweldige positie binnen de gemeente van God had. Asaf die speelde met David, muziek maakte, psalmen schreef. Asaf, die eigenlijk, zoals we dat noemen, fulltime in de dienst van God was. En hij zegt er maar mij aangaande. Hij zegt, ik was bijna uitgegleden. En wat ik hier zo mooi in vind, is dat Asaf geen masker op heeft. Geen masker van een heilige. Geen kroontje of cirkeltje boven zijn hoofd heeft van kijk mij. Maar dat hij open en eerlijk is en durft te zeggen, broeder, ik was bijna uitgegleden. Het ging bijna helemaal fout. En wat moet dat een schok geweest zijn misschien voor velen, die Asaf boven daar in die positie. Asaf? Oh, en zo begon de roddel in de gemeente. Heb je het al gehoord van Asaf? Jo, Asaf was bijna uitgegleden. En zo beginnen we. Soms is het gewoon eng om in de gemeente van de Heere Jezus iets te delen. Want je deelt het met iemand in vertrouwen en je hoort het van een ander terug in een hele andere vorm. En dat mag niet. Dit zou juist de plek zijn waar wij kunnen zeggen, broeder, ik was haast uitgegleden. En dan ga je naast zo iemand zitten. En dan zeg je, wil je delen? Zal ik met je luisteren? Zal ik met je huilen? Zal ik met je bidden? Niet zal ik het doorvertellen aan een ander. Oh, onze zangleider. Oh, onze kinderwerker. Heb je het al gehoord? Maar Asaf was daar niet bang voor. Asaf, die laat zijn werkelijkheid zien. Geen maskers. En weet u, we hebben geen religieuze maskers nodig. Wij zijn kinderen Gods. God kent ons hart. We mogen open en transparant zijn. En juist daardoor ontvang je ook hulp van anderen. Omdat je open en transparant durft te zijn. Maar jammer genoeg moet je er helaas voorzichtig mee zijn. Maar Asaf is open en eerlijk en draagt geen masker. En dan zegt hij in de reden waarom. Hij zegt, ik laat je weten waarom. Want ik was afgunstig op de hoogmoedige toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Asaf verloor zijn visie, verloor zijn focus, verloor waar het eigenlijk om gaat in zijn leven. Dat is leven tot eer en glorie van God. Hij begon te kijken hoe goddelozen leefden. En hij begon afgunstig te worden. En afgunstig is hetzelfde als naijver of jaloezie. En het is een negatieve, pijnlijke emotie die men voelt als een ander het beter heeft dan jezelf. En het kan zover zijn dat je daardoor die ander dat ook niet gunt. En sommige mensen gaan zo ver dat ze die anderen daar in pijn doen of zelfs materiële dingen willen vernietigen, zodat de ander het niet hebt, maar zelf hebben ze het ook niet. Afgunst, lieve broeders en zusters, is dodelijk. Afgunst is dodelijk. Het trekt je af van God en het gaat je bezighouden. En er is niet alleen, heb ik ontdekt in mijn eigen leven, afgunst tegenover goddelozen. Er is afgunst onder broeders en zusters. Wij zitten nu in een team in Bolivia. Wij wonen op een terrein waar al gezinnen 8 jaar of 10 jaar wonen en daar werken. En wij komen daar als nieuwe tussen. En je voelt, er is daar een spanningsveld. Er zijn daar dingen gaande waar we geen grip op krijgen. Maar één ding hebben we wel gezien. Er is afgunst onder zendelingen. Die daar werken tot eer en glorie van God. Die daar zijn omdat ze door God geroepen zijn en gezonden zijn. Die daar zijn om het evangelie uit te dragen. Maar onderling is er afgunst omdat de een meer aandacht krijgt dan de ander. Omdat de een grotere auto heeft dan de ander. Omdat de een betere ondersteuning heeft dan de ander. Omdat de een makkelijker zich opent dan de ander. En er is afgunst. En afgunst is dodelijk. We hebben soms vergaderingen, dan schaam je je gewoon in de wijze waarop we samenkomen. En het is verlangen van Nel en mij om daar iets in te mogen gaan betekenen. Om die afgunst weg te krijgen en ons weer te gaan richten op onze Heer en Heiland. En ons af te vragen, waarom zijn we hier? Zijn we hier om te kijken hoe een ander het heeft? En het is verloren energie. Het is verloren tijd. Afgunst is dodelijk. Het is dodelijk. Moet eens kijken vanaf vers 4 tot en met 12. Daar beschrijft hij wat hij eigenlijk allemaal ziet. Wat betekent dat? Dat betekent dat Asaf is daar ontzettend mee aan de haal gegaan. Want als het je niets doet, als het je niet bezighoudt, kun je er ook geen beschrijving van geven. Maar omdat afgunst je opslokt, jaloezie, dat gaat je bezighouden, dan ga je je afvragen. Dan ga je daarmee bezig. Dan ga je dingen observeren. En wat doet hij? Nou, om het kort, vers 4. Hij ziet dat ze geen moeite hebben en alles schijnt ze voor de wind te gaan. En misschien herkent u deze dingen. Dat in uw eigen straat, uw buurman, een ongelovige. En het gaat hem een stuk beter af als u. Het gaat hem een stuk beter af. En dan vraag, waar doen ze het van? Hoe is het mogelijk? Er is nou, we kijken natuurlijk Nederlands tv, journaal, en je wordt je gek van de reclames. Je kan niet eens 10 minuten iets kijken en er komt weer reclame. Maar dan is er een tuin en er zit een familie met een zwembad en een trampoline en een barbecue en alles. En de buurvrouw daarachter zit tussen de planten te kijken en zegt tegen de man, waar doen ze het van? Waar doen ze het van? Waar doen ze het van? En die vraag stellen ze, hoe is het mogelijk dat ze het doen? En dat gaat je bezighouden. Hoe kunnen ze dat nou doen? Ik werk hard en wij kunnen het niet. Wij zijn nog kinderen van de Heer. Wij zijn koningskinderen. Dus ik hoor die BMW te rijden, hij niet. En het houdt ons bezig. Hier, het gaat ze goed, vers 4. Vers 5. Ze delen niet in kwellingen en der stervelingen. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Nee, dat klopt, ze zijn zo individualistisch. Als ik weet niet wat, het gaat om hun. Dus je wordt ook niet gekweld door een ander, want die ander interesseert je niet. Maar als je bewogen bent, dan houden anderen je wel bezig. Maar het gaat hun gewoon voorbij. Ze zijn trots en gewelddadig, vers 6. Vers 7, hun ogen puilen uit van vet. Kent u die verzadigde mensen? Ze hebben alles wat ze begeren. En hun ogen puilen gewoon echt van het vet. Misschien overtollig vet. Maar ze hebben alles. En ze stralen het uit. Maar het gaat gecombineerd met ontevredenheid. Want ze hebben nooit genoeg. Er is geen tevredenheid bij deze mensen. En wat zegt hij zelf? Hun trots, hun ogen puilen uit. Vers 8, zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte, ze zetten een mond op tegen de hemel. En hun tong roert zich op de aarde. Het interesseert hun zelfs helemaal niet of er nu wel of niet een God is. Daar gaan ze allemaal aan voorbij. Ze hebben navolgers. En we zien dat ook. Vers 11. Zou God het weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Dat sluiten ze gewoon uit. Er is geen God. En we zien dat zo in Nederland ook zo duidelijk. Het afgeleide. We hebben niks meer met een God te maken. Het gaat om ons. En alle grenzen worden hier enorm verlegd. Maar dat gebeurt wereldwijd. Want het navolgt op alle manieren. En het is... We kunnen dat gewoon niet tegenhouden. En vers 12 zegt, en zie, altijd onbezorgd vermeerderen zij hun bezit. Wat laat dit zien? Dit laat zien dat Asaf heel veel kostelijke tijd, heel veel kostelijke energie is kwijtgeraakt aan het observeren en het jaloers zijn op goddelozen. En dat trek je af van God hoor. Dat kan God niet zegenen als je daarmee bezig bent. Jaloers zijn op een ander. En waar kom je dan in terecht? En ik ken dat zo in mijn eigen leven. In vers 13 dan zegt hij, maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden. Mijn hand in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, vers 14. Mijn bestraffing is er elke morgen. Vers 15. Indien ik gezegd had, ik zal al dus spreken, of ik zal net als hun doen. Zie, dan waar ik afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Vers 16. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. En dat gaat er gebeuren. Je gaat, als je gaat kijken met afgunst naar wat anderen hebben, dan ga je medelijden krijgen met jezelf. Als wij in de zending een moeilijke strijd kregen en het ging allemaal niet en je werd jaloers, stik jaloers op mensen die komen daar en dan binnen een half jaar spreken ze een andere taal. En wij zijn 4 jaar, 6 jaar aan ploeteren en aan studeren en opgeven en weer oppakken om die taal te begrijpen. Dan word je jaloers. En doordat je jaloers wordt, ga je je bezighouden met jezelf. Asaf begint zich hier niet bezig te houden met God, maar met zichzelf. En hij zegt, tevergeefs. En ik heb dat eerlijk wel eens gedacht, dat ik dacht, waar doen we het eigenlijk nog voor? Waarom zouden we eigenlijk nog teruggaan naar Bolivia? En weet u hoe dat kwam? Omdat wij keken naar de omstandigheden en niet keken naar de Heer. Je gaat meelijden met jezelf krijgen. Er komt een geestelijke strijd. Want doordat je er zo mee bezig gaat houden, wil je vlees, die wil je dan ook in die richting duwen. Want dat is het terrein van het vlees. En dan komt die strijd. En dan zegt hij hier, de ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Nou, dat is een prachtige evangelisatietekst. Als u de Heer Jezus aanneemt, dan wordt u de ganse dag geplaagd en de bestraffing zal er elke morgen zijn. Dat is een mooie evangelisatietekst. Koppelen aan Johannes 3, vers 16. Nou, dan wil helemaal niemand meer geloven. Maar het is wel waar. Want als je als kind van God met de zaken van de wereld gaat bezighouden, dan is het gevolg een strijd, een worsteling, een getop, een bestraffing. Waarom? Omdat je je daaraan overgeeft. We zien hier in Asaf 8 versen beschrijft hij wat hij ziet. Hij was er volop mee bezig. Het trok hem van zijn bediening af. En hij zegt, het is een bestraffing geworden. Het is een strijd geworden. En ik kwam zelfs hier in vers 15, indien ik gezegd had, ik zal al dus spreken. Andere vertalingen zeggen van, ik zou bijna daarbij gaan aansluiten. Of mij overgeven. Oh, wat zou dat vreselijk zijn als dat gebeurd was. Maar hoe dicht komen we soms zelf niet tegen die grens aan, dat je die strijd hebt van, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik geef het wel op. Zoveel mensen die de gemeente van de Heere Jezus zijn verlaten omdat er problemen waren, omdat ze onbegrepen werden of dat er iets gezegd was. En ze verlaten de gemeente van de Heere Jezus en ze willen nergens meer komen en vallen terug in de wereld. Duizenden voorbeelden zijn daarvan. Duizenden voorbeelden. Het gevaar ligt daar. En hij tobde erover om dit te begrijpen. Het was een kwelling voor zijn ogen. Dus dit laat duidelijk zien dat afgunst dodelijk is. Het doodt je geestelijk leven. Het doodt het genieten van je relatie met God. Het doodt het uitleven, zeg maar, van christen zijn. Want we zeggen, wij hebben het leven in Christus, maar leven we dat leven ook uit, zichtbaar. Niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. En is het niet zo dat als je daarmee bezig bent, dat je anders leeft? Dat je anders naar de zaken kijkt? Maar dan komt dit geweldige vers, vers 17. Totdat. Ik zou dat liefst met zulke koeienletters in de Bijbel vertaald willen zien. Totdat. Er was een manier om het te stoppen. Er was een manier om je focus, om je visie, om je zicht ander licht te geven. En Asaf die zegt hier, totdat. Er was een keerpunt om daarmee te stoppen. En totdat ik wat? Ik in Gods heiligdom inging. En wij hebben Gods heiligdom niet in een tabernakel, niet in een tempel. Gods heiligdom wordt geopenbaard door zijn woord, door zijn geest, aan ons hart, aan ons denken, aan ons ziel. Wij kunnen door het woord van God, biddend, lezend, de heiligdommen van God binnengaan. En dan vind je troost en dan vind je antwoorden. En dan word je bemoedigd en dan word je gezegend. Waarom? Omdat je vanuit Gods perspectief gaat kijken naar de zaken. Zoals onze zuster zei, vannacht om 3:00. Ze ging met pijn de tuin in. Totdat ze begon te zingen. Zingen brengt je ook in de heiligdommen van God. Het was alsof ze zeggen, het is genoeg geweest. Ik moet me van die pijn afkeren tot iets wat boven die pijn uittroont. En dat is de Heere God. Zijn heiligdommen binnengaan. En we zien hem hier naar het leven uitstrekken. Wij hebben niet een religie, wij hebben een relatie met God. We hebben een levende God. We hebben een opgestane Christus. We hebben een heiland die voor ons bidt en pleit. Die gezegd heeft, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal je rust geven. Maar dan moeten we er wel naartoe gaan. We moeten ons wel brengen tot dat punt, totdat genoeg geweest. Genoeg. En we keren ons tot hem. Tot zijn schrift. Tot de gemeente. Tot elkaar. En hem zoeken en het van hem verwachten. Want dan kijk je niet meer vanuit een aards perspectief. Dan ga je kijken vanuit een hemels perspectief. En Asaf zegt, totdat ik in Gods heiligdom binnenging en op een einde lette. En als je dan de Bijbel leest en de Bijbel kent, dan is het einde behoorlijk drastisch. Dan zal je BMW je niet de hemel inrijden. Dan zal je grote huis je niet een plaatsje geven. Dan zal je carrière geen voorrang geven. Zal je ze niet eens ingang geven. En nou zeg ik niet, ga nu verheugen dat mensen verloren gaan. Dat moet juist ons raken, dat mensen verloren gaan. En we willen dan het evangelie ook aan ze kwijt. Maar het laat wel de betrekkelijkheid zien van waar je jaloers op bent. We zijn vaak jaloers op het vergankelijke. We zijn vaak jaloers op wat niet eeuwig is. Dat is een verkeerde manier van jaloersheid. Daar word je niet wijzer van. Daar word je echt niet wijzer van. En hij zegt, maar ik lette op hun einde. En dan is het zo bijzonder in vers 18 en 20. Dan gaat hij alles wat hij zag, alles wat hij geanalyseerd heeft, al die energie, al die verloren tijd, dat pakt hij beet. En in vers 18, dan zegt hij hier, waarlijk, gij stelt hen. Hij brengt alles terug in de handen van God. En eigenlijk zegt hij, wie ben ik eigenlijk om me daar druk over te maken? Wie ben ik eigenlijk om daarover te oordelen? Heren, neemt u het maar. En lezen we dat niet in de Bijbel, in Petrus, dat Petrus zegt, werpt al uw bekommernissen op hem. En hij zal voor de uitkomst zorgen. En dat is die geweldige vrijheid die we hebben door de Heere Jezus Christus. Dat we dat al die verloren energie en verloren tijd, alles wat ons aftrekt van God, zomaar kunnen zeggen, Heere, maar gij. En we leggen het bij hem neer. En het onbegrijpelijke wat Petrus zegt, we mogen het bij hem werpen. Voor mij klinkt dat nog steeds zo oneerbiedig. Ik vind het al moeilijk om iets aan God te geven. Aan een heilig, rechtvaardig God. En daar al mijn narigheid aan te geven. En zijn woord zegt, nee, gooi het maar. Want dan weet ik zeker dat je het niet mee terugneemt. Want vaak komen wij met al onze problemen en moeite. En we houden toch altijd weer iets vast. En we gaan er weer mee verder. Maar als je het van je afwerpt, Heer, ik wil het genees meer. Neemt u het maar. En de Heer zegt, ja, geef maar. Het is onbegrijpelijk. Hè? We hebben gezongen over zijn onbegrijpelijke liefde. Dat is al een onderdeel van zijn onbegrijpelijke liefde. Dat een heilig God zegt, geef mij uw rottigheid maar. Geef mij uw moeites maar. Geef mij uw strijd maar. Want ik wil iets anders doen in je leven. Het staat in de weg wat ik wil doen in je leven. En God zal de dingen rechtzetten. En dan komt een stukje belijdenis. En dat is zo mooi. Als je mensen ziet ook afdwalen en ze komen terug bij God. Ze komen tot die grens van totdat, niet verder. En ze gaan terug naar God, komt er altijd een belijdenis. Vers 21. Hij zegt, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld was, toen was ik een grote dwaas zonder verstand. Ik was een reddeloos dier bij u. Heeft u dat wel eens gezegd over uzelf? Ik vind mijn eigen toch altijd nog wel redelijk door de bocht gaan. Maar zijn we wel eens tot dat nulpunt gekomen? Dat we echt overtuigd zijn van, ik was een grote dwaas. Dat is zo goed om wel eens te zeggen, wil je me vergeven? Want ik was een grote dwaas. Ik had dit nooit tegen jou mogen zeggen. Ik had dit nooit mogen doen. Dat was dwaas, dat was dom. Ja, dat geven we niet zo gauw toe. Vaak zeggen we, wil je het me vergeven? Maar in gedachten denken, maar je had er zelf ook schuld aan. He? Waar twee vechten, hebben twee schuld. Nee, wil je me vergeven? Ik was dwaas. Het was verkeerd. En Asaf komt hier tot zijn nulpunt. In het licht van God komt hij tot een nulpunt. En dan zegt hij, ik was dwaas. Ik was een reddeloos dier bij u. En dan komt die geweldige genade van God. Die geweldige liefde. Moet u het contrast zien tussen 22 en 23. Ik was een groot dwaas zonder verstand. Ik was een reddeloos dier bij u. Nochtans. Zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Oh, daar zou je zo'n geweldige Bijbelstudie uit kunnen gaan halen uit deze verse. Want er staan een geweldige beloftes in. Het laat zien Gods trouwe aanwezigheid. Altijd bij ons. En dat heeft de Heer Jezus gezegd in Matteüs 28. Ik zal altijd bij u zijn, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Is dat alleen de dagen dat het ons goed gaat? Dat we geestelijk op de toppen wandelen? En zodra het wat minder gaat, zegt de Heer... Oh, wacht even. Nee, dan is hij bij ons. Hij is bij ons. Alleen wij verwijderen ons van hem. Maar hij is aanwezig. Hij is er. Die zekerheid. De geborgenheid in zijn rechterhand. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Het is God die ons steeds weer pakt. Zo bijzonder. En we mogen die uitgestrekte hand weer pakken. En weer verder gaan met hem. Hij zegt, gij zult mij leiden door uw raad. Wat is het heerlijk te weten als je geleid wordt door de raad, door de wijsheid van God. En het is niet altijd even makkelijk te verstaan. Maar als we ermee bezig zijn te voorbidden, dan zal God dat openbaren aan ons hart. En hij zal die raad laten zien en ons leiden. En hij zal ons in heerlijkheid opnemen. Hebben we gezongen dat ene lied. Maranatha, Jezus kom. Wat een geweldige belofte is dat. Waarom zou je dan afgunstig zijn? Op goddelozen, als je dit hebt. Waarom laten we ons dan toch af en toe weer verleiden door de betrekkelijkheid van het leven, terwijl we dit hebben? En dit is een garantie hoor. Het is niet zoals de verzekeringsmaatschappijen en de pensioenfondsen, zoals hier in Europa. Dit komt uit de hemel. Hier kun je op vertrouwen. Hier kun je zeker van zijn. Dat we dat mogen hebben. En dan kom je tot die totale overgave. Moet je dat eens zien in de contrast met de eerste verse. Als die zegt wat de goddelozen allemaal hebben. Waar die zich zo mee bezighoudt. Waar die zo afgunstig op is. Dan komt hij eindelijk tot dat punt in Gods heiligdom komt hij tot de vers 25. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u, wat zegt hij dan? Begeer ik niets op aarde. Wauw, dat is een ommekeer. Dat is een ommekeer. Wil dat zeggen dat we dan geen spullen meer mogen hebben? Materie natuurlijk. Maar wat doet het in je leven? Hoe houdt het je bezig? Is dat belangrijker dan een leven met God? Overspoelt het je? Trekt het je van God af? Dan zijn we verkeerd bezig. Maar als we ervan kunnen van genieten, maar daarbij God de eer geven. En ook de betrekkelijkheid blijven vasthouden. Nu heb ik het, maar morgen kan het over zijn. Dingen kunnen zomaar weggenomen zijn. En hij zegt, wie heb ik nevens u in de hemel? Dat is eigenlijk wat we in Johannes 6 ook zien. Als aan de 12 wordt gevraagd, nadat de duizenden die brood, gratis brood wilden, en die gingen weg. En wat zegt de Heer Jezus tegen de 12? Zal ik mijn evangelie veranderen, zodat jullie blijven? Zal ik het een beetje aanpassen, zodat we in ieder geval met 12 verder gaan? Dan zegt de Heer Jezus, moeten jullie ook niet gaan? Weet u, eigenlijk klinkt misschien gek, de Heer Jezus heeft niet ons nodig, maar wij hebben hem nodig. Wij hebben hem nodig. Want hij was er al voordat wij er waren. Hij was er van de beginnen. Hij bestaat in zichzelf. Hij werd mens, niet omdat hij dat nodig had, omdat wij dat nodig hadden. Hij werd het lam dat geslacht werd, niet omdat hij dat nodig had, omdat wij dat nodig hadden. Hij is er voor ons, niet omdat hij ons nodig heeft, maar omdat wij hem nodig hebben. Dat is een geweldige overgave van hem. En wat zei Petrus toen? Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend, gij zijt de heilige Gods. Petrus al kwam tot het punt en zegt, we kunnen nergens heen. Hij was nog niet tot zijn nulpunt. Dat is pas later als hij verloochent. Dan komt hij tot zijn nulpunt. En dan zien we de verandering van Petrus in Handelingen. Maar hier zegt hij al, waar zou ik eigenlijk heen gaan? Waar gaan wij heen? Tot Christus. Dominee Edelkoort, die schreef, en ik vond het wel, aan de ene kant moest ik er even aan wennen, maar hij zegt, zonder God, zonder Christus en zonder de Heilige Geest is de hemel waardeloos. En de klonk toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, wauw, dominee, u durft nogal wat te zeggen. En toen gaf hij een beschrijving. Hij zegt, ik hoor iedereen, ik wil zo graag naar de hemel. Oh, in de hemel zal het fijn zijn. Hij zegt, ik hoor zo weinig mensen, ik wil zo graag naar de Heer Jezus. Ik wil zo graag naar de Vader. Nee, we hebben het maar over de hemel. Maar als de Heere God daar niet is, als de Heere Jezus daar niet is, als de Heilige Geest er niet is, dan is het een waardeloze plek. En ik moet er nog steeds aan wennen als ik het zeg. Maar hij liet zo duidelijk zien dat waar het om gaat. Het gaat om hem. Niet om de hemel, het gaat om hem. En dat is de plek waar hij is. En dan sluit hij nog even af met het contrast. Hij zegt in vers 27, want zie wie verre van u zijn gaan te gronden. Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. De Heere, Heere heb ik tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Het is schitterend om zo af te sluiten. Het is mij goed nabij God te zijn. En broeder en zuster, mag ik die vraag stellen? Is het u goed om bij God te zijn? Geef dat vrede in uw hart. Geef dat blijdschap en vreugde. Geef dat hoop. Geef dat kracht. Geef dat inzicht in het leven hier op aarde. Voor mij is het goed om bij God te zijn. En als u zegt, ja, het is mij goed. Ga het dan ook vertellen. Ga het dan ook vertellen. Vertel maar tegen iedereen. Vertel maar wat voor u goed is. wat voor jou goed is. En leg het anderen maar uit. En dat is een mooie uitdaging. Want dan leer je te getuigen over je geloof. Te vertellen wat het nou eigenlijk is. Want dat is getuigen. Getuigen is niet vertellen wat een ander moet. Getuigen is vertellen wat het jou in je leven doet. Wat het voor jou betekent. En weet u, vaak heeft dat meer kracht dan dat je vertelt wat een ander moet. Want daar zijn de mensen al moe van, dat een ander vertelt wat ze moeten. Maar als dat zichtbaar wordt in uw leven, is het aanstekelijk voor hem. Ik dank de Heere voor een psalm als dit. Wat een les is van, waar hou ik me mee bezig? Met wereldse dingen, met iets wat dodelijk is voor mijn geestelijk leven, met jaloezie, met nijd. Ga ik daar mijn energie en mijn tijd aan verspillen? Of ga ik het heiligdom van God in? En zeg, Heere, wat is het goed om nabij u te zijn. En dan vanuit zijn licht anders kijken, anders leven, anders de week in te gaan. En dat wens ik u zo van harte toe. Dat u de week in gaat in dat goede van de nabijheid van God. Zullen we hem daarvoor danken met elkaar. Vader, wat is het heerlijk, Heere, om zo met uw woord bezig te mogen zijn. Vader, wat is het bijzonder als we beseffen hoe groot u bent, hoe heilig, hoe rechtvaardig, hoe goed. Dat er ruimte in uw woord is voor een man als Asaf, en eigenlijk indirect ook voor ons, om de geestelijke strijd te zien die kan plaatsvinden in ons leven. En misschien herkennen we ons erin, misschien op een ander terrein. En misschien moeten we ons vandaag opnieuw afvragen, waar steek ik mijn energie in? Oh, dat wil niet zeggen dat we gewoon moeten werken en de taken moeten verrichten die eenmaal aan het leven verbonden zijn. Maar hoe doen we het? Doen we het in het vlees of doen we het omdat we het voor u doen? Doen we ons werk, zoals uw woord zegt, alsof we het voor u doen? O Heere, wilt u ons helpen om geen verloren tijd in ons leven te hebben? Maar te leven, Heere, omdat het zo goed is om bij u te zijn. Te kijken naar het leven, Heere, vanuit uw perspectief. En natuurlijk blijft die moeite, natuurlijk blijft die strijd, natuurlijk blijft die twijfel en die vragen, die worstelingen zoals Asaf dat beschrijft. Hij topte om dingen te kunnen begrijpen. Maar er is een totdat. En daar mogen we steeds opnieuw naar terug. En dat we leren die tijd zo kort mogelijk te houden. Heere, soms laten we er dagen, weken overheen gaan. Maar dat we dat inkorten. En die totdat zo kort mogelijk houden. Hier en niet verder. Ik ga naar de heiligdommen van God. Want daar ligt het antwoord. Daar ligt de vrede. Daar ligt de zekerheid. En we komen u danken, Heere, dat Asaf ook laat zien, Heere, dat u zo trouw bent. Dat uw rechterhand ons altijd daar wil pakken, weer opdoen, oprichten. Dat u nabij bent. En ons kent, Heere, nog beter dan wij onszelf kennen. Vader, dank u wel wat u doet ook in deze gemeente. En ik bid ook zo dat deze gemeente ook de plek waar ik kan zijn, Heere, waar broeders en zusters de maskers af kunnen leggen. Dat er geen angst is dat er een roddel over je gaat, maar dat er een bewogenheid is. Dat de gemeente samen wil gaan bouwen. De een de ander tot steun te zijn. Dat we samen, Heere, sterk staan in deze wereld. Samen een getuigenis mogen zijn van u. Dank u ook, Heer, voor deze gemeente, voor al hun gebeden. Hun betrokkenheid ook bij onze bediening. Is altijd bemoedigend, Heren. En dank u wel dat u ze daar ook voor zegenen wilt. En alleen, niet alleen met ons, maar ook alle anderen die zijn uitgegaan. Vader, wilt u zo in ieder van ons tot uw doel komen. Tot verheerlijking van uw eigen naam. We prijzen u en we danken u, Heren, voor deze morgen met elkaar. In de naam van de Heere Jezus. Amen.